Er zijn 42 factoren, lieve mensen, die onze bloedglucose kunnen beïnvloeden. In het volgende fragment wil ik het heel graag hebben samen met Henk-Jan Aanstoot over verkeerd bewaarde insuline, onnauwkeurige bloedglucosemetingen en de hoogte. Dan hebben we het niet over de hoogte van je bloedsuiker, maar letterlijk de hoogte waar je in zit. Zij vallen, Henk-Jan, allemaal onder het kopje omgeving, onder de 42 factoren. Maar laten we beginnen met het eerste wat ik benoemde, verkeerd bewaarde insuline.
Ja, dat is altijd een belangrijk punt om te realiseren. Hoewel we weten van de laatste onderzoeken van de laatste jaren dat insuline ongelooflijk stabiel in zijn ampul zit.
Ja.
Alleen als die ampul is aangebroken, dan kan er wat gebeuren. En wanneer je hem veel te warm gaat gebruiken boven de 50 graden en wanneer je hem bevriest.
Ja, want we zijn allemaal natuurlijk rondom zomervakanties. Hoe hou ik mijn insuline koel?
Ja.
Maar het moet wel heel lang, heel warm zijn. Je insuline wil die niet meer werken, toch?
Het doemscenario is het dashboardkastje. Dat je daar je insuline in legt.
Of je hoedenplank, dat je hem in het brandende zet. Zon.
En dan heb je goede kans dat het boven de 40, 50 graden in die auto wordt. Of zelfs hoger. En daar kan geen enkel eiwit tegen. Zelfs een kippenei zou dan stollen.
Ja.
Nou, dat eiwit insuline heeft hetzelfde. Als het te warm wordt, gaat het als het ware stollen. En dan werkt het niet meer goed. Hoe goed het niet meer werkt, weet je dan niet. Maar als je daar twijfel aan hebt. En je ziet het soms aan de vloeistofkleur. Of aan de ampul dat de letters niet meer goed leesbaar zijn. Ja, dan is het zaak om een nieuwe insuline te komen.
Nieuwe insuline.
Andersom is het natuurlijk een bekend probleem dat als je het diep in de koelkast legt tegen de achterwand, dat het soms kan bevriezen. Dus we zeggen ook altijd, leg het op een plek waar je niet tegen de achterwand komt, dat het bevriest. En de meest stabiele plek is natuurlijk de groentela.
Ja.
Daar is het ook stabiel koel. Aan de andere kant, als je het eens in warmte legt, je bent op reis, zijn minder bang dan vroeger over wat er met insuline gebeurt als het onder de, tot de huidige temperatuur, tot 40 graden wordt gebruikt. Het is groot onderzoek gedaan naar wat gebeurt er dan met zo'n ampul. En er is niet gekeken hoe goed de insuline werkt, maar ook welke andere stoffen ontstaan, hoeveel insuline is over. Ik ben wel positief optimistisch dat als je op gewone vakantiedingen gaat, insuline vrij goed zich gebruikt. Maar als je twijfelt, of je hebt een hele rare koelkast in een hotel waar die insuline heeft gelegen en je denkt toch, god, lijkt wel of het daar vriest.
Ja,
ik denk dan goed na als je bloedsuikers niet kloppen of dat niet de insuline kan zijn. En of je niet een andere ampul moet pakken of alles moet vervangen.
Belangrijk dus. Heb er aandacht voor en weet dus, en daar gaat het eigenlijk deze uitleg over. Denk je, wat raar, wat doen mijn bloedsuikers raar? Denk dan, kan je ook denken dat je insuline misschien verkeerd is bewaard.
Er is niks tegen het bewaren in een vaste zakje waar wat koeler blijft. Dat is prima.
Ja.
Hoe stabieler, hoe mooier. Maar schrik niet meteen als je...
Die is belangrijk. Want ik zie dat er best wel veel mensen, je ziet het ook op de socials, altijd rondgaat. Help, ik ga op zomervakantie. Wat moet ik met mijn insuline doen? Ja. Natuurlijk, ons advies is, bewaar het zo stabiel en zo koel mogelijk. Voorkom bevriezing. Maar heb ook niet meteen stress als het even een tijdje iets warmer is.
Nee, als je het maar niet in de zon legt. Niet in het handschoenenkastje duwt en je auto 3 uur in de zon zet. En niet als het maar niet bevriest.
Yes, oké. Heel duidelijk, Henk-Jan. Verkeer bewaarde insuline hebben we net besproken, maar dan hebben we ook nog onnauwkeurige bloedglucosemetingen die ook weer invloed kunnen hebben op je bloedglucose. Ik denk nu vooral aan mijn sensorwaardes, waarvan ik heel soms kan denken, dit klopt helemaal niet. Of ik heb vroeger met de vingerprik een verkeerde meting gedaan omdat er suiker nog op mijn vinger zat.
Ja, de fouten met de ouderwetse meters met de strips zijn natuurlijk vieze handen.
Ja.
Waarom moest je handen wassen? Nou, daarom. We hebben wel eens testen gedaan waar mensen eerst een kiwi lieten doorsnijden en dan een glucose lieten meten. Je moet zo voorzichtig mogelijk de kiwi doorsnijden. Ja, dan is de bloedsuiker toch meteen 25.
Oké. Gelukkig. Natuurlijk moet dat in sommige ook met technologie. Moet je af en toe nog je bloedsuikers met de...
Maar dat geldt nog steeds schone handen.
Schone handen.
En goede strips. Dat die ook niet, nu je sensor hebt, neigt de strip langer te blijven
liggen. Ja, over de datum.
En denk daar goed aan. Als je niks verders hebt en ze zijn allemaal over de datum. Ik zou ze wel proberen te gebruiken, maar vervang ze op tijd. En dat geldt ook voor ketonenschips bijvoorbeeld. Bedenk dat een glucosemeting en een sensormeting iets anders is. Dus soms hoor ik mensen zeggen, het is iets anders. Ja, glucose
de waardes verschillen.
Die verschillen, ja. En er zit soms meer dan 10% verschil in de glucosemeting van de vinger. Dan is 3,6 net zo goed als 4,4.
Yes.
Dus bedenk dat wel, dat niet altijd ver.
En dat heeft te maken toch, Henk-Jan, want met de sensor meten we eigenlijk je bloedglucose in het onderhuids.
Dat is één van de factoren.
Ja.
Maar de tweede factor is dat een meter, of dat nou een sensor in je huid is of een prik in je vinger,
ja,
sowieso al een variatie heeft.
Sowieso, oké. Okay. Ja. Het heeft zelfs variatie of je in je linker of je rechterhand, heb ik ook zelfs wel eens. Dat hoor je wel eens, ja, ja. Yes. Twijfel je dus met sowieso aan je bloed gekozen dan is, of dat nou via een sensor of wat anders komt, doe er even eentje extra om te controleren. Ja. Maar hou dat in de gaten. Hey, een andere, en die is voor een aantal mensen misschien nog wel wat onbekend, dat is over de hoogte. Dan hebben we het letterlijk over letterlijk het hoogteverschil, ja, waar je bent. Of je in een dal staat of dat je de berg op klinkt. Klimt,
ja,
Henk-Jan.
Ja, dat kan heel veel effect hebben. Dat hangt ook een beetje van de hoogte af. Bedenk hierbij ook dat als je gaat vliegen, dat de cabinedruk in het vliegtuig ook zo'n 3000 meter hoogte is. Je vliegt veel hoger, maar de druk is ook wat verlaagd.
Ja.
Dat kan effect hebben op je pompsysteem, op luchtbellen. Dus check
dat
altijd.
Ja, dus ook bij vlieg.
En realiseer je dat je bij het beklimmen van de bergen omlaag kan gaan omdat je je inspant.
Ja.
Maar het hoogteverschil heeft ook effect op je ademhaling, op je hartslag, op je lichaamssituatie, temperatuur en dergelijke. Dat geeft stress en dat kan ook weer bloedsuikerverhogend werken. Dus het is altijd een optelsom van factoren die daar spelen. Als je dan hoog zit en je blijft hoog zitten, dan hebben we mensen gezien waarbij niets nodig was en zelfs lager zaten met insuline. Maar we hebben ook mensen gezien die steeds hoog bleven zitten op hoogte. Dus ook dat is altijd even goed kijken wat er bij jou in je lichaam speelt. En dat heeft dus allemaal te maken met die factoren eromheen. Die, yes, zeg maar lichaamstress geven, ja, of spanning of wat.
Snap
dan
ik, ja, yes. Eigenlijk dus, weet dus waar al deze audiofragmenten op gaan. We hebben niet voor iedereen pasklare antwoord. Zo moet je het oplossen. Maar weet dus als je de bergen ingaat of je gaat op vliegvakantie met het vliegtuig ergens heen.
Ja.
Dat dus invloed kan hebben op je bloedglucose.
Ja, en door de bergen klimmen is niet alleen meten is weten, maar ook weten is zweten.
Ja.
En dus bedenk dat er verschillende factoren kunnen spelen waarbij je logischerwijs denkt, ik ben zo aan het inspannen, hij zal wel zakken. Maar je lichaam gaat anders reageren.
Kan dus ook andere dingen, ja, doen. Altijd je kop erbij houden dus. Je verstand erbij houden. Dankjewel Henk-Jan. Dit waren weer 3 factoren van de 42 die onze bloedglucose kunnen beïnvloeden. Ben je nieuwsgierig naar de andere 39 factoren? Luister dan vooral naar onze andere audiofragmenten.